Wat ik merk op dit moment is dat er veel gepraat wordt en weinig gedaan. Het is heel belangrijk om een vuurtje aan te steken. En ik geloof dat dat ook mijn rol is, ook als ondernemer. Om er wel in te geloven voor anderen, zodat zij kunnen excelleren. Maar dat ik ook geld dan kan verdienen. Ik bedoel, ik ben ondernemer of ik ben geldondernemer.
Mijn naam is Vincent Reijners. En je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN, waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Vandaag hebben we een bijzondere gast, Marjan Spier. Ze is een sociaal ondernemer die, ondanks dat ze pas rond haar 40ste levensjaar begon met ondernemen, een indrukwekkend portfolio heeft opgebouwd. Met haar bedrijf I Am Marjan lost ze complexe communicatievraagstukken op voor overheidsorganisaties en bedrijven van over heel de wereld. Ze is adviseur en bestuurslid van verschillende non-profit organisaties, zoals het Van Gogh Museum en de Van de Ende Foundation. En daarnaast is Marjan vooral bekend als oprichter van TEDx Amsterdam Women, totdat ze in 2020 Femstart in het leven riep, waar ze de brug verkleint tussen vrouwelijke ondernemers en investeerders. En dat is nog hard nodig, want geloof het of niet, maar 0,6% van al het venture capital gaat maar naar vrouwen. We gaan met Marjan de reis maken door haar leven als ondernemer, dat eigenlijk pas in 2012 echt begon. We beginnen in 1975 in Amsterdam, het jaar dat de Surinaamse onafhankelijkheid wordt uitgeroepen.
Toen hebben mijn ouders besloten, wij gaan terug naar Suriname, want wij willen Suriname opbouwen. Dus moest ik mee, ik was 6 jaar oud. En daar de basisschool en de middelbare school gedaan. En toen weer terug naar Nederland.
Dat vind ik wel mooi. Van, we willen daar opbouwen, we willen niet dat iedereen naar Nederland gaat. Dat de hele brain drain, wat ze zeggen. Dus dat jullie juist daar naar terug zijn gegaan. Hoe heeft dat jou gevormd, denk je, die tijd daar?
Ik ben heel blij dat ik daar ben opgegroeid. Met name gewoon een huis met een hele grote tuin hebben. En ook mijn schooltijd, waar ik geen last had van allerlei belemmerende gedachten. Er was geen beperking. Er werd altijd groot gedacht. Voor mij was het heel normaal om naar een VWO te gaan. Terwijl toen ik naar Nederland kwam, zei iedereen, heb je VWO gedaan? Alsof het iets speciaals was. En daar was het, als je geen VWO had gedaan, dan was het echt zielig. Dus daar werd heel anders gekeken naar. En dan moet ik ook zeggen, vanuit mijn opvoeding. Maar ook met vrienden. Als ik kijk naar mijn vrienden die van die tijd, die doen het allemaal hartstikke goed wereldwijd. Dus voor mij was het heel positief.
Je vader was district...
Secretaris.
En daardoor kwamen er ook wel interessante mensen thuis over de vloer.
Ja, klopt. We hebben natuurlijk heel veel regeringsleiders meegemaakt. Mijn vader nam ons altijd overal mee, omdat hij het heel belangrijk vond dat we ook mee zijn werk meemaakten. Dat, achteraf ben ik ook heel blij.
Bijzonder eigenlijk wel. Ja.
Ja. We hadden een hele bijzondere opvoeding. Een positief bijzonder. Maar als kind zat ik altijd met de encyclopedie. En jonge mensen kennen encyclopedieën niet, die hebben Wikipedia. Maar mijn ouders hadden zo'n atlas met al die encyclopedieën. En ik keek dan en ik was in Suriname en ik was helemaal niet... Ik had niet gedacht dat ik de wereld zou reizen. Maar ik droomde altijd dat ik naar heel veel landen zou gaan. En dat ik de wereld zou zien. En
jij zat, als jij bijvoorbeeld een diplomaat op de bank had vanuit een ver land, dan ging jij in de encyclopedie opzoeken, wat is dat land en waar is dat land? En
ja, absoluut. Ik ben zo opgevoed dat we ook het gesprek hadden over het land.
Marjans ouders vonden het belangrijk om hun kinderen ruimdenkend op te voeden en te zorgen voor een brede kijk op de wereld. TV kijken was uit den boze en boeken met plaatjes ook. Behalve dus die geliefde encyclopedieën. Als kind en beginnend puber reist Marjan met haar ouders van district naar district. Ze behaalt haar VWO-diploma aan een gerenommeerd internaat in Paramaribo en is 21 jaar oud wanneer ze met een kleine 100 gulden op zak bij haar oma in Den Haag gaat wonen om te studeren. Ze kiest voor de media- en communicatiestudie.
Ik zeg altijd, na mijn studie was het 80% van en 20% werk. En na mijn 40ste werd het 20% van en 80% werk. Maar in die tijd dacht ik, ik moet gewoon de makkelijkste studie doen. Zodat ik zo snel mogelijk mijn studie af kon ronden. Achteraf heeft het me heel veel gegeven. Maar toen dacht ik, nou ja, wat kan ik doen waardoor ik heel snel hier doorheen ga en een baan kan vinden. Dus het was niet een hele erg bewuste keuze. Ik heb wel daarvoor 1 jaar beleidskunde gedaan. Beleids- en bestuurskunde, omdat mijn vader ook bestuurder was. Dacht ik, oh, dat hoort erbij. Achteraf ben ik ook weer bestuurder geworden. Dus het komt allemaal weer het cirkeltjes rond. Maar de keuze om communicatie te doen was echt omdat ik veel vrije tijd wilde.
Van 1996 tot 2005, tijdens de opkomst van het internet, maakt Marjan carrière als communicatiespecialist. Ze werkt een periode bij een verzekeringsmaatschappij, het ministerie, een reclamebureau en ook bij KPN. Maar in 2005 besluit ze het over een andere boeg te gooien en solliciteert op de functie docent en manager bij de Hogeschool van Amsterdam.
Ik dacht van, ik wil toch veel meer die research kant op van communicatie. Ik heb het wel gezien. Ik heb de klantzijde gezien, de bureauzijde gezien. Dus ik wil nu echt iets doen met het vak communicatie. En zo heb ik gesolliciteerd. Eerlijk gezegd, ik had nul ervaring in het onderwijs. Maar ik wist heel veel af van online communicatie. En ik werd binnen 1/2 uur aangenomen.
En bij de HVA zie je ook heel veel ontwikkelingen voorbij komen, kan ik me voorstellen.
Ja, je had de tijd om het te onderzoeken. Dus daarom heb ik dat 8 jaar gedaan. Met heel veel lol. Ook heel veel van studenten geleerd. En ook heel veel over mezelf geleerd. Want als je gewoon een baan hebt en een commerciële baan, wordt je eigenlijk geleerd om zoveel mogelijk te zenden, maar niet te reflecteren. En tijdens die baan leerde ik echt te reflecteren. En in het begin kon ik gewoon niet reflecteren.
Dat zit er gewoon niet in dan.
Dat zat er gewoon niet in, want ik was zo gewend te zenden. Maar je leerde eigenlijk het effect dat je had op die student wanneer je iets zei. Hè? En dat kan iets. Je kan iets zeggen om hun naar beneden te halen of hun eigenlijk te versterken. En dat heb ik daar geleerd. En eigenlijk heb ik het daarna, toen ik ondernemer werd, ook overal meegenomen. Dat is ook mijn kracht, zie ik, bij mijn klanten.
Fast forward naar 2009. Marjan is eind 30, geeft les en heeft de leiding over een team van 24 docenten. Via haar werk raakt ze bekend met het platform TEDx van de befaamde TED Talks. En via schrijver en ondernemer Jim Stolze wordt Marjan meer dan alleen bekend met TEDx.
Hij had toen een TED Talk gehouden, kwam terug. Hij was gastdocent bij mij op school. En hij had toen online, toen bestond Xing nog. Ik weet niet voor de ouderen weten wat Xing is. Xing was een soort LinkedIn. Toen postte hij, ik ga TED naar Nederland halen. En ik gebruikte de TED Talks voor mijn colleges. Dus ik wist wel wat een TED Talk was. En toen zei ik, joh, ik heb een achtergrond in communicatie. Ik kan ervoor zorgen dat het heel groot wordt. Dat is mijn kracht. Ik kan gewoon een merk neerzetten. Toen zei hij, oké.
En dus gaat Marjan naast haar baan op de Hogeschool van Amsterdam werken aan het opzetten en organiseren van TEDx Amsterdam. Uit dit besluit zal in 2010 TEDx Amsterdam Women voortvloeien, waar ze zelf de oprichter van is. Marjan vertelt hoe dit een geval was van op de juiste tijd op de juiste plaats zijn.
Voordat we begonnen met het organiseren van die TED-event, zei ik aan Jim, ik wil eerst weten wat het is. Dus toen zijn we naar de grote TED-conferentie geweest en daar kwamen alle, de Bezos, iedereen was er, weet je, er waren 500 mensen. Ik dacht, hoe ben ik hier beland? Ja. Ben hier tussen? Maar het was het meest gave wat ik ooit had meegemaakt. Ik kan me nog zo goed herinneren, de eerste talk van Alain de Botton over philosophy of success. Hè? En ik dacht, wauw, dit is het. En het tweede jaar ging ik weer en toen waren er heel veel vrouwelijke sprekers. En toen zeiden zelfs die groep die daar kon zijn, of 500-600 mensen, zijn heel kritisch, hè, want die hebben heel veel gezien. Dus die zeiden toen ook van, nou, we vinden die vrouwelijke sprekers beter dan die mannelijke sprekers dit jaar. En toen kwam een groep vrouwen bij elkaar, die zeiden, ik denk dat we het thema vrouw moeten behandelen. Dus niet vrouwelijke sprekers, maar het thema vrouw. Alles wat vrouw aangaat. Want Bill Gates heeft gezegd, ik ga malaria uitroeien. En hij heeft er wat aan gedaan. En waarom kunnen wij dat niet zelf doen? Dus de aangaande thema vrouw. En ik wist helemaal niet van de vrouwemancipatie af. Ik had gewoon een baan en ja, ik deed dit daarnaast. En toen zeiden ze, wil jij Amsterdam doen? En ik zei, oké. Ik zei, nou, ik weet wat brand is. Dus ik heb toen op Twitter gezet. Twitter was toen een hele andere wereld. Daar kon je echt met elkaar in gesprek. Was een soort, ja, net een lunchroom. En ik zei van, ik begin met TEDx Amsterdam Women. Wie wil meedoen? En toen had ik opeens een team van 10 mensen. En zo ben ik begonnen.
In december 2010 zorgt Marjan samen met haar team voor het eerste TEDx Amsterdam Women event. Het is een uitverkocht succes en zal een katalysator zijn voor haar ondernemerschap. Maar belangrijker nog is de impact die het evenement had.
Heel veel support gehad vanuit de community, omdat heel veel mensen zeiden, mannen en vrouwen, ja, dit willen we horen. Willen we iets horen over het thema vrouw, willen we niet horen over alleen maar de problemen, maar ook de rolmodellen willen wij zien. In die tijd waren rolmodellen niet zichtbaar op tv of op de radio. Daar heb ik het over 2010. In Nederland. Ja, dat was echt iets Amerikaans. Als men het had over female role models, dan had men het over Amerika en Oprah. Maar niet over vrouwen in Nederland. En zo zijn we begonnen. En de eerste talk die heel veel impact eigenlijk creëerde, was de talk over het vrouwenhart. Daar hadden we Harriet Verwij toen voor uitgenodigd in 2010. En die zei dat er geen onderzoek werd gedaan naar het vrouwenhart in Nederland, maar dat er heel veel vrouwen stierven van hart- en vaatziekten. En dat sloeg in als een bom. Echt iedereen pakte het op, alle pers. En vanaf dat moment hebben we gezegd, we gaan echt doen aan agendasetting. Dus niet alleen maar thema's die alleen populair zijn, maar voor de hype en voor de trend. Die tijd snapte ik ook wat vrouwenemancipatie inhield. Ik was daar totaal niet mee bezig, omdat ik ook niet zo was opgevoed met, als vrouw heb je minder kansen. Ik was opgevoed met, je hebt alle kansen en die kansen moet je gewoon grijpen. Dus, en toen besefte ik ook dat er heel veel vrouwen zijn in Nederland die minder kansen hebben. Dus het heeft heel veel impact op mij gehad.
Marjan organiseert, programmeert en breidt ondertussen flink haar netwerk uit. Nog altijd naast haar fulltime baan aan de Hogeschool van Amsterdam. Een kantelpunt voor Marjan is het tweede TEDx Amsterdam Women Event in 2011. In een klein zaaltje van het Van Gogh Museum hield spreker Lauren Sander een talk over groot dromen, je excuses overboord gooien en streven naar het ideaalplaatje van je leven. Marjan maakt kort daarna een moeilijke keuze. Ze besluit om fulltime te gaan ondernemen.
Ik ontdekte zoveel inspirerende mensen die heel veel gave dingen deden en een bedrijf hadden. En veel mensen zeiden, jij moet een bedrijf starten. En ik dacht, oh, dat is voor arme sloepers, weet je.
Ja, hoezo?
Nou, ik was gewoon niet zo opgevoed. Mijn ouders vonden het belangrijk dat je een goede baan had. Dus toen ik ook zei, ik stop met die baan. Toen zeiden ze, oh, mijn kind gaat armoede. Nu zijn ze heel trots. Maar toen dachten ze, wat ga je doen? Websitejes bouwen? Weet je? Dus ze hadden totaal geen beeld van wat ondernemen inhield. En dat was ook voor mij niet duidelijk. Dus ik begon, ik stopte. Ik zei, ik word ondernemer. Dat is in 2000. Ik begon in 2005 bij de Hogeschool van Amsterdam. En in 2012, 2013, eind 2012, startte ik met ondernemen. En ik begon en ik had niet een duidelijk plan. Ik dacht, nou, ik heb een service die ik kan aanbieden. En ik werd meteen benaderd door internationale partners. Ik had gewoon, het is niet alleen maar, het was ook geluk, heel veel geluk.
In 2012, op 42-jarige leeftijd, verlaat Marjan haar baan bij de hogeschool en stort zich volledig op het ondernemerschap. Naast TEDx Amsterdam Women richt ze haar eigen consultancybedrijf op, genaamd I Am Marjan. Dankzij haar netwerk en expertise wordt ze ingehuurd door bedrijven en overheidsorganisaties in binnen- en buitenland om complexe sociale communicatievraagstukken op te lossen. Zo reist ze bijvoorbeeld af naar Algerije om een strategie te bedenken om de hoge werkloosheid onder de jonge hoogopgeleide bevolking aan te pakken. Haar jeugddroom om de wereld over te reizen werd werkelijkheid. In 2015, 3 jaar na het begin van haar fulltime ondernemerschap, krijgt Marjan een opdracht die een grote impact op haar had. Niet aan de andere kant van de wereld, maar vanuit de gemeente van haar geboortestad Amsterdam. Marjan vertelt over de totstandkoming van het Black Female Achievers platform.
De vraag was een groot stedelijk probleem aanpakken. Wat men zag is dat heel veel vrouwen van kleur niet doorstroomden. En zij vroegen mij toen van, kan je een programma ontwikkelen waardoor die vrouwen 1 zichtbaar worden, die wel doorgestroomd zijn. Waardoor de vrouwen die niet doorstromen eigenlijk door middel van rolmodellen meer leren over hoe ze door kunnen stromen. Ik dacht, oké, nou ja, weet je, voor mij is het een uitdaging, maar ik ga het gewoon doen. Ik kende de community niet zo goed, maar ik, communicatie, branding. Ik heb een team opgezet en die wel die community goed kende. En ik ben heel veel gaan rondvragen, op zoek gaan naar een zwarte architect. Afaina de Jong, die doet gave dingen. Een hoogleraar, een politicus. En echt van alles opgezocht. Ik weet nog, toen wij het organiseerden, ik wist niet dat het zo'n groot succes was. Er kwamen 300 mensen op af. 300. Wij gingen van 100 mensen uit. Gelukkig was het toen in Boom Chicago en kon het wel. En kende ik de mensen van Boom Chicago heel goed. En er kwamen jonge vrouwen huilend op mij af. En die zeiden, ik heb nog nooit een zwarte architecte gezien. Of ik heb nog nooit een zwarte cardiologe gezien. Omdat dat niet op tv. Want ja, je kijkt naar Nederlandse tv. En dat werd mij echt geraakt. En ik dacht, dit is echt belangrijk. Dat zwarte rolmodellen, vrouwelijke rolmodellen nog beter zichtbaar worden. En ook een connectie wordt gemaakt met die doelgroep. Nou ja, dat was een heel groot succes. En de gemeente die zei, dit moet groter. En ik zei, nee, dit moet dieper. Hè, want dit is duidelijk een probleem. Dus laten we kijken welke thema's die vrouwen die het gevoel hebben dat ze niet doorstromen, welke thema's moeten we belichten? En zo zijn we begonnen met natuurlijk finance. En er waren 2 groepen. 1 groep die heel erg vanuit een baan niet doorstroomde. En een groep die een stichting had en eigenlijk sociaal ondernemer waren. Dus, maar niet wisten dat ze sociaal ondernemer waren. En zo hebben we ze geleerd om door middel van coaching. En ik heb toen die rolmodellen erbij gehaald. Om die vrouwen te helpen om een betere baan te vinden. Of hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. En ja, het was een heel succesvol programma.
Ja. Wat heeft dat met je gedaan, jou persoonlijk?
Nou ja, mijn passie is om mensen te zien excelleren. Ik vind het altijd geweldig om het te zien. En het mooie is aan veel vrouwen is dat ze heel dankbaar zijn. Dus dat ze altijd daarna een berichtje sturen. Dat komt door jou, jij gaf me de eerste kans. En ik ben gewoon blij voor ze dat ze die kans ook hebben genomen, gepakt en ermee voor zijn gegaan. Hè? Want ik bedoel, je hoeft niet, iemand kan je kans geven, maar je kan het ook laten liggen.
Marjan wordt steeds meer bewust van de impact die zij als ondernemer teweeg kan brengen. In hetzelfde jaar als het eerste Black Female Achievers evenement in 2015 krijgt Marjan de vraag om met TEDx Amsterdam Women iets te doen voor een groep vrouwen die nauwelijks aandacht krijgt.
Toen keek ik naar De Wereld Draait Door. En er was een jonge vrouw die had meegedaan aan de Dutch Design Week. En die had de prijs gewonnen. Het was een hele mooie lamp. En die werd toen echt neergezabeld aan die tafel. Door de gasten aan die tafel. Omdat ze geen businessmodel had. Ze had gewoon een mooie lamp. En zij zeiden, wil je die lamp niet verkopen? En hoeveel kost die lamp? En daar was ze helemaal niet mee bezig. Ze had gewoon een mooie lamp gemaakt. En toen zei ik aan het team van wat we moeten doen. We moeten ons richten op vrouwelijke ondernemers. Want die zijn veel meer bezig met hun product. Maar niet met het vermarkten van hun product.
De oplossing die Marjan bedacht, de Female Startup Awards.
Ik heb toen Corinne Vigreux, die is een van de co-founders van TomTom, benaderd en gevraagd: zou jij jurylid willen zijn om dit onder de aandacht te brengen? Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. We begonnen iemand uit ons team had een relatie met de founder van Kickstarter. Ja, dat was. Toen hadden we ook iemand van Kickstarter die erbij kwam. En daardoor hadden we heel veel media-aandacht. En iedereen dacht, oh wauw, dus het eerste start-up award event, zijn er start-ups? En natuurlijk, de eerste 10 waren niet echt de meest, ja, super. Het waren niet de Picnics of de Agents van deze wereld. Maar kregen wel heel veel aandacht. En ik weet dat Corinne Vigreux met name agendeerde hoe belangrijk het was dat er geïnvesteerd werd in vrouwelijk ondernemerschap. En ja, Danique Wilting werd de eerste winnaar. En die is nu heel groot met Baboon, een keuken. En die heeft nu, die gaat als een trein. Maar heel veel van die vrouwen die toen in het eerste jaar hebben meegedaan, die zijn heel succesvol geworden met hun bedrijf. Dus het is heel belangrijk om een vuurtje aan te steken. En ik geloof dat dat ook mijn rol is, ook als ondernemer. Om waar niemand in gelooft, er wel in te geloven voor anderen. Zodat zij kunnen excelleren, maar dat ik ook geld dan kan verdienen. Hè? Ik bedoel, ik ben ondernemer of ik ben geen ondernemer.
Sommige mensen beweren wel eens dat zo'n initiatief als de TEDx Amsterdam Women, dat het te veel nadruk legt op gendergelijkheid. Hoe reageer je op zo'n mening?
Ik vind dat er niet genoeg nadruk wordt gelegd op gendergelijkheid. Als we gewoon naar de cijfers kijken en hoe slecht Nederland het doet ten opzichte van zelfs derde wereldlanden, denk ik dat er. Wat ik merk op dit moment is dat er veel gepraat wordt en weinig gedaan over aan gendergelijkheid. Dus er wordt heel veel. Toen wij begonnen met de event, en dat was meer de awareness creëren over deze thema's zijn er, maar de follow-up is heel erg belangrijk. En daar wordt weinig aan gedaan. Dus, maar gepraat wordt er redelijk wat, maar er iets aan doen, dus zodat er ook impact gecreëerd wordt, en zodat de rechten echt gelijk worden van vrouwen ten opzichte van mannen, daar moet echt heel veel aandacht aan besteed worden.
En is daar iets veranderd ook in de afgelopen 10 jaar in jouw ogen?
Nou, de awareness is er. Maar er wordt nog. Maar de acties zijn niet. Misschien kost het tijd. Maar de awareness is er wel. Je zal heel weinig events nu zien waar alleen maar mannelijke sprekers zijn. Of dan moet je niet durven om dat op LinkedIn te plaatsen en je wordt meteen afgemaakt. Maar als we het hebben over thema's als de salariskloof, de medische wereld. Nu is er zelf ook bewezen dat je als vrouw beter een vrouwelijke chirurg moet hebben als je levend van die tafel af wil komen. Dus niet dat ik daarom lach, maar ik vind dat best heftig. Er moet heel veel. En ik denk dat alleen door middel van de overheid en instrumenten die daarvoor ingesteld moeten worden, dat het gaat kunnen veranderen. Maar daar moet wel veel gebeuren, ja, in Nederland.
Ja, want er is nog 0,6% van venture capital wat bij vrouwelijke ondernemers terechtkomt. Dat is natuurlijk bizar weinig.
Extreem weinig. Nu zijn er 10% van de start-ups female-led. Dus als je het hebt over 10% is nog weinig, maar dan zou je zeggen, dan moet het toch redelijk gelijkwaardig zijn. Of desnoods de helft, hè, die dan van die 10%. Maar 0,6 is echt heel weinig van het geld. Er zijn heel veel redenen waarom. Er is natuurlijk gender bias, wordt heel vaak gebruikt. Men denkt vaak dat vrouwelijke ondernemers risicoavers zijn, dus dat ze geen risico's durven nemen. Vaak wordt, als we gesprekken aangaan met vrouwelijke ondernemers, wordt vaak gevraagd naar of ze kinderen gaan krijgen. Er worden totaal andere vragen gesteld. Er wordt heel veel naar het verleden gekeken en niet naar de toekomst. Dus daar begint het al. Maar ook doordat er weinig in geïnvesteerd was, kunnen ze ook hun bedrijf niet schalen, waardoor ze ook niet groeien. Dus daardoor bleef ze klein. En wat zeggen investeerders? Ik wil investeren in een bedrijf dat snel groeit.
We gaan er even tussenuit voor de break, maar blijf luisteren, want straks hoor je van Marjan wat haar deed besluiten om toch te stoppen met TEDx Amsterdam Women. En hoe ze met Femstart nog meer impact weet te veroorzaken met haar Startup Awards. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware-aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Ja, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk, als het ware, hersendood.
Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers Techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hack binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen.
Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. Voor de break hoorde je hoe Marjan ondernemer werd en haar missie vond om op te komen voor gelijkheid. We zijn in 2018. Marjan heeft de EU Business Angel Award gekregen voor haar werk met de TEDx Amsterdam Women Startup Awards. Alles lijkt haar voor de wind te gaan, maar met haar bedrijf, I Am Marjan, heeft ze één grote uitdaging. Het onder woorden brengen van haar diensten.
Ik had altijd klussen, maar ja, het had gewoon veel... Ja, niet, het waren allemaal vrienden, kennissen die zeiden, oh ja, ik weet wat ze doet. Hè? Dus of ik zou je aanbevelen, maar niet dat er iemand spontaan die mij helemaal niet kende benaderde. En toen dacht ik, ja, ik moet echt iets gaan doen aan personal branding en ook dan branding van het bedrijf. Dus ik had een stagiair die zich aanbood, stagiair branding, die werkt nog steeds voor mij. Dus dat is 7 jaar later. We zijn nu bezig met een andere rebranding van mijn bedrijf. En toen dacht ik, ja, ik moet... Heel duidelijk, en dat is branding. Hè? Dus je hebt een doelgroep en je wil op een hele heldere manier communiceren wat je te bieden hebt als ondernemer. En het heeft een half jaar gekost door heel veel gesprekken te voeren met mensen en ook heel erg te ontleden wat ik aanbood en dat ook op een goede manier te communiceren. Dat heb ik gedaan. En het was het moment dat die site live ging, krijg ik gewoon... En dat is nog steeds, krijg ik heel veel aanvragen via mijn website. En dat zijn gewoon mensen die mij niet kennen. Soms vraag ik ook, hoe kom je aan? Weet je, hoe heb je mij gevonden? Dan zeggen ze nou via website of via LinkedIn. Door 1, de website heel goed in te richten. Maar ook, en toen zei een vriend die branding specialist is... Die zei van, je moet neem de tijd... het kost een halve dag. Ga echt, want LinkedIn heet, het zijn allemaal algoritmen. Dus vul het zodanig in, zodat jouw klanten jou kunnen vinden. Nou, heb ik een halve dag gedaan. En nog steeds vinden mensen mij via LinkedIn wereldwijd.
En weet je nog wat toen de boodschap was? Was het echt één zin waarvan je dacht, oké, dit wordt de overkoepelende zin voor wat wij doen? Of is het gewoon heel duidelijk afkaderen welke onderdelen je voor bij jullie terecht kan? Of hoe moet ik zo'n rebranding voor me zien?
Nou ja, één, het woord social entrepreneurship. Dat werd toen niet gebruikt, daarna wel. Maar dat heb ik al over 2018, dus niemand gebruikte dat woord. En heel goed uitleggen wat het was. Toen werd ik benaderd om een TED-talk te geven. Dus dat kwam heel goed uit, hè? Zodat ik ook op die manier mezelf kon branden als social entrepreneur, sociaal ondernemer.
Wat is dat precies eigenlijk?
Een sociaal ondernemer?
Ja, hoe onderscheidt dat zich van een andere ondernemer?
Nou ja, een sociaal ondernemer richt zich altijd op impactgerelateerde onderwerpen, maar wil wel, dus wel gericht op winst. Dus dat kan verbeteren van, het kan op zijn op duurzaamheid, dat is niet mijn thema. Ik richt mij op sociale impact en dat heeft vaak te maken met de mens. En dat kan zijn mensenmaatschappij, maar ook mens binnen een organisatie. Alles wat te maken heeft met het verbeteren van leven van de mens. Maar wel door middel van door daarmee geld te verdienen.
Na de rebranding stromen de opdrachten binnen. Vanaf 2019 neemt Marjan plaats in de raad van bestuur van de Van de Ende Foundation, de raad van toezicht in het Van Gogh Fonds en wordt ze onder meer consultant voor het IND. In 2020 neemt Marjan na 10 jaar vol inspirerende talks en mooie verbindingen afscheid van TEDx Amsterdam Women. En dat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen.
Ik ben iemand die heel erg vooruit denkt. In 2017 wist ik al, in 2019 ga ik stoppen met TEDx. Maar ik moet het goed afbouwen. Ik ben altijd
zo concreet vooruit.
Ja, ik denk altijd 2 jaar vooruit.
Ik weet nog niet eens wat ik volgende week ga doen. Oh, nee, leven.
Ja, ik weet echt wel wat ik over 2 jaar ga doen. Dus ik, ik geloof dat je altijd, en vooral als ondernemer, moet je strategie hebben. Van waar wil je over 1 jaar staan? Waar wil je over 2 jaar staan? Waar wil je financieel, weet je, over? Ik weet nog dat ik mijn eerste 100.000 euro's, een aantal jaar geleden, dacht ik, oh, ik moet een ton halen, ik moet een ton. En toen lukte het. Maar je moet wel, ja, heel erg goed vooruitdenken wanneer je ondernemer bent, vind ik. Ja, dus, want je bent continu bezig met oplossen. Iedere dag is er iets. Hè? Iedere dag is er iets waardoor je een probleem moet oplossen als ondernemer. Dus daarom is het belangrijk om te reflecteren, wat ik in het onderwijs heb geleerd, en goed vooruit te denken. Dus 2017 besloot ik stop. En ik heb het toen ook aan mijn team verteld van, ik ga echt stoppen. Nou, ze geloofden niet, want het was een succes. En dus ze dachten, die stopt niet, want het is zo gaaf en het is een succes. En het wordt steeds groter.
Het is ook je kindje een beetje.
Ja, maar ik kan kindjes makkelijk loslaten.
Ja.
Maar ik zocht de juiste opvolger. Ik dacht, er moet iemand zijn die één een team kan leiden, maar ook geld op kan halen. Want dat was wel belangrijk. Dus ook heel commercieel kon denken. In 2019 zei ik, ik hak die knoop door en ik ga het gewoon doen. Ik denk als ondernemer moet je continu bezig zijn met de toekomst, terwijl je bezig bent met het heden.
Vanzelfsprekend dus dat Marjan een plan had na TEDx Amsterdam Women. Samen met 3 co-founders richt ze het bedrijf Femstart op. Een van de onderdelen van dit plan, meer impact met de Startup Awards.
Na 5 jaar die Startup Award via TEDx Amsterdam Women dacht ik, nou ja, ik wil er wel wat uithalen. Ik heb dit 10 jaar gedaan en ik dacht, nou, dan neem ik de Startup Award mee. En ik merkte dat die jonge vrouwen 1 miljoen ophaalden, of 250.000, of 1 ton. En mij bedankte met een kopje koffie. En ik dacht, nou, dat moet anders, dus daar ga ik een business van maken.
Je denkt, hallo, een kopje koffie.
Ja, dus ik dacht, nou, maar omdat ze heel erg in die, noemen ze pre-seed fase, dus voordat het echt succesvol, je weet het niet, of dat succesvol gaat worden of niet, dacht ik, nou, we moeten een Mijn kracht is onderwijs. Dus ik ga een online learning platform opzetten. En dat heb ik gedaan. Ik heb echt iedereen uit mijn netwerk benaderd. En zo hebben we tijdens corona een online learning platform gebouwd. Nadat corona voorbij was, zijn we begonnen met events. En toen dachten we, als we het hebben over impact, hè, net als met TEDx toen, van vrouwen die de wereld veranderen, vrouwen die echt succesvoller gaan worden, dan moeten we echt een mooie prijs hebben. Niet de prijs van 5000 euro of een cheque van 2500 euro. Maar
welke
gaan
prijs is dit? Dit is voor een de Femstart Awards.
Ja. Ja. En toen hebben we besloten, we hebben een partij gezocht die ook interessant vond om met ons samen te werken en ook eigenlijk een risico heeft genomen. En toen zeiden we, we willen een prijs van 100.000 euro. En die zeiden, oké, we gaan het doen. Zo gezegd, ik zorg voor de branding. Maak je geen zorgen, dat komt goed. En die dachten, wacht, het gaat er niet lukken. Maar het is gelukt natuurlijk. En die zijn nu, ik geloof dat nog nooit eerder ze zo vaak in het nieuws zijn geweest. En we merkten gewoon dat 90 vrouwelijke ondernemers zich aanmelden. Interessante vrouwelijke ondernemers, wetenschappers. Sommigen die eigenlijk kanker willen uitroeien. Die nou echt de meest geweldige ideeën, maar ook ondernemers zijn. Die zich hadden aangemeld en die nu gegaan dingen voor de prijs. Dus niet alleen maar praten, hè, zoals je het had over gendergelijkheid, praten. Ik weet dat toen wij begonnen, men dacht schamper van, ze is geen investeerder. Wat gaat ze kunnen bereiken? Ik voelde dat aan alle kanten. Dat was ook zo bij TEDx, van, daar komt er weer een die gaat praten over de vrouwenzaak. Maar het geloof hebben ook met het team dat we echt impact kunnen creëren, is redelijk gelukt.
Ik heb een berichtje voor je.
Een berichtje? Ja. Oh ja, jullie zouden iemand benaderen. Ik ben benieuwd wie jullie hebben benaderd.
En dat is namelijk de winnaar van de Femstart Awards vorig jaar.
Oh, Mickey. Leuk.
Ja, voor ons het winnen van die Femstart Award heeft echt super veel gedaan. Zowel voor de business, maar ook voor onze branding. Want je krijgt natuurlijk echt super veel publiciteit. Heel veel media aandacht komt erop af. Maar ook de mensen die daarbij aanwezig waren. Er zaten bedrijven tussen, die zijn onze klant geworden. Er zaten investeerders tussen, die zeiden van, hey, als je ooit een keer een volgende gaat ophalen, hier is mijn kaartje, geef me even een belletje. Er zaten journalisten die zeiden van, wat gaaf om te zien wat jullie doen. Kan ik wat voor jullie betekenen? Zal ik een stuk over jullie schrijven? Dus daar is echt op de korte termijn heel veel uitgekomen. En op de lange termijn natuurlijk, we hebben die trip gewonnen naar Silicon Valley. En daar zijn we afgelopen mei geweest. Dat heeft dan zoveel gebracht, zowel op de lange als de korte termijn. Maar dan creëert gewoon heel goed visibility eigenlijk. En ik denk dat ook echt haar kracht is, dat zij die visibility kan creëren voor iedereen.
Ah, leuk.
Dat is mooi. Mickey is oprichter van Minute Works, een digitaal platform dat topstudenten matcht aan freelance bijbanen.
Heel gaaf platform.
Ja. Dat is dus bijvoorbeeld een winnaar. En wat zou je zeggen, wat is het doel van Femstart? Is dat dus een duw geven aan die ondernemers? Of zitten er nog andere punten aan het platform?
Eigenlijk in het Engels zeggen we demystifyen van die wereld van financieringen. Kijk. En dat geldt voor iedere ondernemer, maar voor vrouwen helemaal. Het is bijna een soort mysterie om aan geld te komen voor je bedrijf. Terwijl het geen mysterie is. En er zijn gewoon een aantal dingen door zichtbaarheid, door een netwerk, door toegang bij sommige financiële instanties, kom je aan geld. En dat proberen wij, dat is onze grote missie. En als bedrijf willen we zoveel mogelijk een grote community bouwen waarbij vrouwen onze services afnemen, zoals de kennis die ze op kunnen doen, maar ook het netwerk wat ze op kunnen bouwen via ons platform.
En elke ondernemer kan jullie benaderen en zeggen, ik zou graag onderdeel willen worden van Femstart.
Ja, iedere vrouwelijke ondernemer kan zich aanmelden. Of iedereen die zich identificeert als vrouw.
Je bent al jaren vooruit aan het plannen. Wat is dan je idee, je droom voor Femstart?
Dus, oh, voor Femstart. Nou, we willen ook investeerder worden. Dus nu werken we samen met investeerders. Hè? Dus ik denk dat na dit succes, en het wordt echt... We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen. Ik heb de meeste van die startups ook gecoacht. En er komen ook heel veel investeerders naar ons event. Denk ik dat het echt een soort sneeuwbaleffect gaat creëren. Maar de volgende stap is dat wij gaan investeren. Dus dat wij een venture capital bedrijf ook als soort vehikel ernaast gaan hebben. Waardoor wij in vrouwen gaan investeren.
En daarvoor moet jij ook weer geld ophalen om je heen.
Ja, dat is gewoon, ja. Story of my life.
Ja. En daarvoor ben je ook naar Oxford gegaan. Om echt het investeringswereldje en de terminologie en dergelijke te leren.
Nou ja, ik kon niet naar Oxford, want het was corona. Dus ik moest het allemaal digitaal doen. Maar het was een heel zwaar programma. Maar ik heb daar heel veel van geleerd om één de terminologie te snappen. En eigenlijk wat die professor ook zei van, finance is niet zwaar, ondernemen is zwaar. En dat was zo'n eye-opener voor mij. En ik denk dat voor ondernemers zij moeten gewoon snappen dat finance niet moeilijk is, ondernemen is moeilijk. Om de juiste, in ondernemerstermen zeggen ze, product market fit te vinden is het meest moeilijke ever. De succesvolle bedrijven zijn de bedrijven die de meest perfecte product market fit kunnen vinden.
Ja, en geld ophalen kost ook weer veel tijd, bijvoorbeeld, voor een ondernemer vaak.
Ja, absoluut. Je moet ook weten of je geld moet ophalen of dat je gewoon tijd moet stoppen in je bedrijf en moet bouwen aan je bedrijf. Maar het kost veel tijd, maar dat heeft meer te maken met het bouwen van je netwerk als je geen netwerk hebt. Als je een netwerk hebt, kost het minder tijd. En dan is het meer je financiën op orde hebben, de cijfers op orde hebben. Dus het zijn allerlei andere factoren wanneer je geld op wil halen. En welke fase van je bedrijf je bevindt. Nu is het best een moeilijke tijd met de oorlogen die er plaatsvinden. Investeerders zijn wat terughoudender. Maar dan nog is er heel veel geld wat er is. Er wordt toch al 100 miljoen in. 4 mannen die zeggen dat ze AI-platform gaan bouwen en nog niks hebben. Dus er is gewoon geld. Maar je moet een netwerk hebben. Je moet zichtbaar zijn. Je moet je financiën op orde hebben. En je moet de juiste product market fit hebben.
Zijn er nog andere dingen over jouw toekomst die we kunnen bespreken als je vooruit kijkt?
Nou, ik wil veel meer gaan researchen. Ik zit nu in een researchgroep met 5 vertegenwoordigers uit 5 landen. Dus Frankrijk, Duitsland, Ierland, Roemenië en dus Nederland. Ik wil weer die kant op gaan. Maar het gebruiken voor... Dus ja, wel, moet wel geld verdienen. Hè? Dus, ik ga het gebruiken ten behoeve van mijn werk... Dus die kant wil ik. Ik merk dat doordat social media. De informatie is zo gefragmenteerd. Mensen zijn niet goed geïnformeerd. Wil ik weer daar de tijd voor gaan nemen om ook zelf goed geïnformeerd te zijn. En niet maar aan te nemen wat er allemaal gepusht wordt vanuit de media of vanuit een blogger of vanuit. En dat is op internationaal vlak. Die dromen zijn redelijk uitgekomen. Ik heb nog sommige landen nog niet gezien die ik graag zou willen zien. Dus vandaar, het is een soort kinderdroom, een kinderwens die deels is uitgekomen.
Tot slot, we zijn bij de jonge Marjan aangekomen in Suriname. Welk advies zou je haar geven als je nu terugdenkt aan die tijd?
Nou, het advies wat mijn moeder mij had gegeven, voor alles is er een eerste keer. Vroeger vond ik het zo erg om fouten te maken. Echt een extreme perfectionist. En daar dat ik dus in mijn jonge jaren, dat ik mezelf veel, dat ik niet bang hoef te zijn om fouten te maken. Die angst heeft, ik heb heel veel gedurfd, hè, dus ik bedoel... Op een gegeven moment kwam een soort switch en dacht ik ga het gewoon doen. Maar jonge Marjan, zou ik zeggen, om minder bang te zijn om te durven.
Hmm. Was het ook bijna een soort faalangst? Of is dat te groot woord?
Nee, geen faalangst, maar meer... Ja, kijk, faalangst is heel heftig. Maar nee, meer gewoon niet durven. Hè? Dus, en nu durf ik alles te doen. Weet je, als iemand zegt, kan je dit? Ja, weet je, ga je naar Tokio? Ja, ik ga naar Tokio. Weet je, zo iemand ben ik nu. Maar dat had ik dus niet. Jonge Marjan had dat niet. Die wilde alles, dat alles perfect moest zijn. Maar het leven is niet perfect.
En tot zover de aflevering met Marjan Spier. Een mooie kijk in de wereld van sociaal ondernemerschap. Van dromend lezen in encyclopedieën, naar als ondernemer de wereld overreizen. En naast geld verdienen, zoals ieder ander, ook sociale impact maken. Bedankt KPN voor het mogelijk maken van deze mooie ondernemersverhalen.
En wil je een verkorte versie van deze of andere afleveringen uit dit seizoen bekijken? Ga dan naar kpn.com/vallenenopstaan. Of naar het YouTube-kanaal van KPN. Deze podcast wordt geproduceerd door Mickey Media. De teamsong is van Cloak. De montage en regie door Twan Rampenplan Mensink. En mijn naam is Vincent Reinders. Abonneer je op deze show als je niks wilt missen. En over 2 weken zijn we terug met een gloednieuw ondernemersverhaal.